Welkom bij de Vragendokter podcast. Ik ben huisarts Janneke Kant en het is mijn missie om jou meer kennis te geven over ziekte en gezondheid. Dat doe ik door informatie te delen en vragen te beantwoorden via mijn Instagram account. Ook spreek ik online influencers aan die verkeerde informatie de wereld in helpen en daar geld mee verdienen.
En ik, collega Anouk Oosthout, bevraag jou Janneke in deze podcast. Zo helpen we jou aan informatie die wel klopt. We nemen vandaag een diepe duik in het bevolkingsonderzoek borstkanker. En dat doen Janneke en ik niet met z'n tweeën vandaag. Maar bij ons is aangeschoven Marianne Voogd. Welkom Marianne. Jij bent mama-radioloog in ziekenhuis Amsteland. Kun jij kort vertellen wat jij doet en wat jouw specialisme is?
Hi, ik ben inderdaad Marianne Voogd en dank dat ik hier mag zijn vandaag. Ja, ik ben radioloog en dat is eigenlijk een dokter die gespecialiseerd is in het stellen van diagnoses met behulp van beeldvorming. Bijvoorbeeld door te kijken naar röntgenfoto's, het maken van echo's, kijken naar CT en MRI-scans. En ik ben dan een mama-radioloog en dat wil zeggen dat ik weer extra gespecialiseerd ben in beeldvorming van de borsten. En dan met name de mammografie, maar ook de echografie van de borsten en MRI-scans. En wat ook bij mijn werk hoort is het doen van weefselafnames, dus biopten noem je dat, uit de borst als je denkt aan borstkanker.
Helder. Het bevolkingsonderzoek borstkanker is een landelijk preventief onderzoek waarbij in Nederland woonachtige vrouwen per post een oproep krijgen voor een mammografie, een scan van je borsten. Janneke, wie krijgen wanneer een oproep voor het bevolkingsonderzoek?
Nou, in Nederland krijgen alle vrouwen tussen de 50 en de 75 jaar iedere 2 tot 3 jaar een oproep voor het bevolkingsonderzoek. En dan worden ze uitgenodigd om een mammografie te laten maken van hun borsten. Dat gebeurt dus inderdaad vanuit de overheid, wat jij al noemde. En vaak gebeurt dit in een mobiele bus. Dat is ook, denk ik, wat de meeste mensen kennen, hè? De borstenbus.
De borstenbus.
En die staat steeds weer op een wisselende plek in de regio. Er zijn ook wel enkele vaste locaties trouwens, maar het meest gangbaar is de bus. De leeftijd waarop je je eerste uitnodiging krijgt hangt dus ook wel af van wanneer die bus in jouw regio staat.
Ah, oké. Okay.
En kan dus ergens variëren tussen de 49 en de 52 jaar. Want wij krijgen ook wel eens belletjes van mensen van, joh, ja, ik ben nog niet opgeroepen, hoe zit dat?
Maar dat dus heeft dan daar moet je dus wachten op de bus.
Je moet op de bus wachten. Ja, de bus heeft vertraging. En misschien nog wel goed om te benoemen dat het bevolkingsonderzoek dus is bedoeld specifiek voor vrouwen die geen klachten hebben van de borsten. Dus heb jij klachten, neem altijd contact op met je huisarts. Ook als je dus kort geleden een goede uitslag hebt gehad van het bevolkingsonderzoek.
Oké. Even nog over die klachten, Janneke. Waar heb je het dan over? Wat voor klachten?
Nou, het meest gangbare is een knobbeltje bijvoorbeeld, hè, wat je voelt. Dus je voelt iets in je borst wat er normaal niet zit. Maar ook wanneer de vorm van je borst in het algemeen anders wordt. Dus een deukje bijvoorbeeld. Of als de tepel opeens naar binnen gaat staan, terwijl dat normaal gesproken niet zo was. En wat we ook wel eens zien is dat vrouwen aanhoudende pijnklachten van een borst hebben.
Oké, helder. En Marianne, als je een mammografie hebt gedaan, wat kunnen dan de uitkomsten zijn?
Ja, al die mammografieën dus uit zo'n borstenbus, die worden verzameld. En die worden vervolgens door 2 speciaal opgeleide screeningsradiologen beoordeeld. Ja. Onafhankelijk van elkaar. En dat doen we het liefst zo snel mogelijk nadat de foto's zijn gemaakt. En in principe krijg je de uitslag per post. Bij een afwijkende uitslag dan wordt ook de huisarts op de hoogte gesteld. En dat doen we bij voorkeur voordat de vrouw zelf de uitslag krijgt. Dus zodat de huisarts vaak de uitslag telefonisch met de patiënt kan bespreken voordat zij zelf de brief heeft gekregen.
Ja, precies. Ja, dat is ook wat we. Dan krijg ik een berichtje. Oké, uw patiënt heeft meegedaan aan het bevolkingsonderzoek. Er is een afwijking geconstateerd. De patiënt krijgt dan en dan waarschijnlijk de brief. Maar wilt u de patiënt alvast inlichten? Ja, klopt.
Ja, en we worden soms ook gebeld. Want ik word ook wel eens gebeld.
Oké, dat wist ik dan niet.
Ja, als ik de telefoon opneem op de praktijk, dan heb ik soms ook bevolkingsonderzoek aan de telefoon. Maar goed, Marianne, ga verder.
Ja, dus en wat zijn dan de mogelijke uitkomsten? Ja. Nou ja, bij 98% van de gevallen krijgt de vrouw de brief dat er geen afwijking gevonden is. Nou, dat is natuurlijk waar iedereen op hoopt.
98%?
Ja, okay. Ja, dus dat is verreweg het grootste gedeelte gelukkig. Kan ook een brief krijgen waarin staat er is niet genoeg informatie. Dat wordt dan een zogenaamde BRADS-0 genoemd. Dat zal ik straks wat verder toelichten. Mm-hmm. Of je krijgt een brief waarin staat er is een afwijking gevonden. En dan gaat het om een BRADS-code 4 en 5.
Oké.
Nou, wat zijn dan die BI-RADS-codes? En die klassificatie bestaat uit de categorie 0 tot 5.
Ja.
En elke categorie die geeft eigenlijk weer hoeveel kans er volgens de radioloog is dat er borstkanker aanwezig is in de borst.
Ja, dus hoe hoger het cijfer, hoe hoger de kans.
Ja. Ja, dus categorie 1 en 2 betekent geen aanwijzingen voor borstkanker. Dus nou ja, 0% kans. Categorie 3 betekent er waarschijnlijk iets goedaardigs, minder dan 2% kans. Mm-hmm. Maar deze categorie wordt in de borstkankerscreening niet gebruikt, alleen in de ziekenhuizen.
Okay.
En categorie 4 en 5, dan is er echt een verdenking op borstkanker. Bij categorie 4 ligt dat tussen de 2% en 95%, dus een enorme wijde spreiding.
Ja.
En bij categorie 5 is deze kans groter dan 95%. In beide gevallen is er verder onderzoek nodig. En dat betekent dus een doorverwijzing naar het ziekenhuis, waar eigenlijk altijd het mammogram wordt herhaald. En waarbij er ook aanvullend een echo wordt gemaakt en meestal ook een weefselafname, dus een biopt, wordt gedaan van het afwijkende weefsel.
Ja, jij wil wat zeggen, Joanneke.
Ja, en die doorverwijzing gaat dus via de huisarts. Dus het is niet zo dat je die brief krijgt en dat je dan met die brief je gelijk in het ziekenhuis kan melden. Je hebt echt die doorverwijzing van je huisarts nodig. En dat is natuurlijk ook de reden dat wij van tevoren worden ingelicht, zodat wij dat ook weten.
Ja.
Maar het is dus gebruikelijk dat als je die brief krijgt en je huisarts heeft nog geen contact met je opgenomen, wat ook kan gebeuren, hè? Want als wij bijvoorbeeld, nou ik noem maar even wat, als er een weekend tussen zit en wij hebben net een scholingsdag die maandag en de waarnemer Die is er en die heeft toch niet alle post bekeken. Ja, dan kan je het zomaar missen.
Ja.
Dus meestal word je gebeld eerst door je huisarts. Als dat niet gebeurt, bel zelf naar de huisarts voor die doorverwijzing.
Ja, helder. En Marianne, je noemde net al, hè, over die BI-RADS 0, dat je daar nog iets meer over zou vertellen. Dat is dan dat er niet genoeg informatie is. Wat kan je daar praktisch over zeggen? Moet je dan bijvoorbeeld opnieuw?
Ja, dit is eigenlijk een categorie waarbij op het mammogram niet voldoende informatie hebt om een goede uitspraak te kunnen doen. Dus er wordt iets gezien, maar de radioloog die de beelden bekijkt, die weet het eigenlijk niet zo goed. Is het nou iets of is het nou toch goedaardigs? Dus de foto's zijn niet mislukt. Dat hoor ik nog wel eens terug
van
patiënten die zeggen de foto is niet gelukt. Dat is niet zo. Maar we kunnen gewoon dan geen goede uitspraak doen. Dus wat je dan doet is ook deze patiënt verwijzen naar het ziekenhuis. Dan wordt het mammogram opnieuw gemaakt. Heel vaak is het zo dat je de afwijking dan niet meer ziet überhaupt. Dus dan was het toch niet iets reëels.
Ja.
Vaak doe je nog een echo. En gelukkig kun je bij deze categorie 9 van de 10 patiënten meteen geruststellen en zeggen dat er geen borstkanker is. Dus die kans is veel lager dan bij die categorie 4 en 5.
4 en 5, ja. Helder.
Want het is zo volgens mij, als je verwezen wordt op de meeste poli, zo dat je dan ook gelijk een indicatie krijgt van de uitslag of niet? Dus als ik bijvoorbeeld een patiënt naar jou op de borstenpoli stuur, zo noemen we dat, de borstenpoli, krijgen ze dan gelijk na die mammografie en eventuele echo een indicatie van de uitslag of niet? Of duurt dat nog een paar dagen?
Als je natuurlijk iets goedaardigs ziet of geen afwijkingen ziet, dan communiceer je dat meteen.
Ja, dan weet je
het gelijk. Eigenlijk in de meeste ziekenhuizen werkt dat zo. Als er een weefselafname nodig is, dan weet de radioloog het natuurlijk ook niet zeker.
Nee.
Hangt een beetje van de radioloog af die treft, denk ik. Maar de meeste radiologen zijn daarin eerlijk en spreken ook uit als ze denken dat er borstkanker is. De uiteindelijke uitslag die volgt dan pas als het weefsel bekend is. Dus daar gaat een paar dagen overheen.
En een paar dagen is dat?
Ja. Meestal een paar dagen. Er zijn ook ziekenhuizen die werken met sneldiagnostiek. En dan krijg je aan het einde van de dag vaak al te horen kwaadaardige cellen gevonden zijn. Weet je binnen een dag meer.
Ja, maar gemiddeld binnen een week heb je wel duidelijkheid.
Ja.
Janneke, volgens KWF Kankerbestrijding krijgt 18% van de vrouwen borstkanker voor de leeftijd van 50 jaar. Waarom zou je dan niet eerder starten met screenen?
Ja, deze vraag kregen we heel vaak, hè, toen we aankondigden van we gaan deze podcast opnemen. En ook in de media hoor je dit natuurlijk heel vaak.
Mm-hmm.
Er zijn een aantal redenen waarom dat nu in ieder geval in Nederland niet gebeurt. De belangrijkste reden is dat ruim 80% van de mensen geen borstkanker krijgt voor hun 50ste jaar. Ook is het zo dat de meeste vrouwen voor hun 50ste jaar nog ongesteld zijn. En daardoor hebben ze meer klierweefsel. En dat is dus lastiger te zien op een mammografie. Lastiger te beoordelen door de invloed van de vrouwelijke hormonen. Dus de kans dat je borstkanker vindt in deze groep is veel kleiner. En daarbovenop zullen meer vrouwen doorverwezen worden, omdat het onderzoek lastiger te beoordelen is.
Ja.
En een bevolkingsonderzoek kijkt natuurlijk heel erg naar geld. Hè, is het geld technisch te verdedigen dat jij een onderzoek gaat doen?
Ja.
En als je dat dan dit opweegt, hè, de meer onderzoek doen voor een kleinere kans op borstkanker, waardoor je meer personeel moet inzetten en dus meer kosten maakt, ja, dan is het voor de overheid niet interessant om dit te doen. En op persoonlijk niveau klinkt dat natuurlijk heel gek, hè? Want als het jou betreft zou je natuurlijk willen weten dat je borstkanker hebt voor je 50ste jaar.
Ja.
Maar de overheid gaat vooral om, is het kosteneffectief? En dat antwoord is gewoon dat dat niet zo is.
Nee, helder.
En overigens is het zo officieel dat de termijn om te screenen elke 2 jaar is officieel in Nederland.
Ja.
Maar inmiddels dus door het tekort aan personeel schuift dat op naar 3 jaar. Dus het is ook niet zo dat we heel veel mensen klaar hebben staan om al die extra mensen te screenen. Die capaciteit is er gewoon niet.
Nee, en die gaat ook zeker niet komen. Marianne, het onderzoek van de borsten vindt plaats met behulp van een mammografie. Wat is een mammografie precies?
Ja, bij mammografie maak je röntgenfoto's van het borstweefsel. En dat doe je met een heel speciaal apparaat, waarbij een laborant, dat is degene die de foto's maakt, die klemt de borst tussen 2 plastic platen samen. En dan wordt er druk uitgeoefend op de borst. Dat samendrukken van het weefsel is heel belangrijk. Want wat je daarmee doet, is dat je het borstweefsel goed uit elkaar drukt. En daardoor kan ik als radioloog beter door de borst heen kijken, zeggen. Om het weefsel te beoordelen. Zou je geen of heel weinig druk geven op het weefsel, dan is de borst veel dikker. Dan moet er de stralen door veel meer weefsel heen. En dan projecteert dat zich heel erg over elkaar heen. En wordt het voor mij echt heel lastig om iets te zien in dat klierweefsel.
Ja.
Bij het bevolkingsonderzoek worden standaard 2 foto's gemaakt van iedere borst. 1 meer van boven naar beneden en 1 een beetje van de zijkant. Om zoveel mogelijk van het borstweefsel af te beelden. En vaak bij een eerste keer bevolkingsonderzoek worden er standaard 3 foto's gemaakt per borst. Dat is een soort uitgangssituatie, zodat je weet hoeveel klierweefsel er überhaupt in de borst zit.
Ja.
En soms is een foto niet helemaal goed gelukt, dan moet het opnieuw. Vrouwen schrikken dan meestal heel erg, want dan denken ze, er is vast iets gezien, daarom moet er nog één.
Ja.
Dat is meestal niet zo. Het is vaak gewoon dat de foto niet optimaal is en de laboranten zijn heel streng op zichzelf, dus dan doen ze de foto opnieuw.
Ja, maar dat is dan ter plekke, zeg maar. Duidelijk. Je hoort dat best wel wat vrouwen een mammografie als pijnlijk ervaren. Wat is de reden dat we in Nederland de mammografie gebruiken voor het bevolkingsonderzoek? Zijn er geen vriendelijkere opties, bijvoorbeeld een echo of een MRI, waarbij je dus liggend zo'n scanapparaat ingaat?
Ja, begrijpelijke vraag en hoor ik ook veel. Ik wil beginnen met te zeggen dat de meeste vrouwen gelukkig de mammografie als goed te doen ervaren. Die ervaren daar geen hevige pijnklachten van.
Okay.
Het samendrukken van het weefsel is uiteraard onprettig, maar dat duurt maar enkele seconden. Dus de meeste vrouwen vinden het goed te doen. Er is een klein deel van de vrouwen die het mammogram wel heel erg pijnlijk vinden. En dat heeft vaak ook te maken met hoe je borst samengesteld is. Dus als je heel veel klierweefsel hebt, pijnlijk borstweefsel gerelateerd aan je hormooncyclus of kiez, dan kan het echt heel pijnlijk zijn.
Ja.
Ik denk dat het heel belangrijk is hoe de laborant, dus degene die de foto's maakt, de patiënt of cliënt begeleidt.
Ja.
Geef het ook altijd aan. Als je eerder een nare ervaring hebt gehad, dat je het pijnlijk vond of dat je het toch spannend vindt dat de foto gemaakt wordt. De laborant zal daar dan ook extra rekening mee houden. En het zeggen, dat kan ook al helpen om je te ontspannen, wat ook heel belangrijk is.
Ja.
En ik adviseer vrouwen die eerder veel pijn hebben gehad ook altijd om 2 paracetamol te nemen, ongeveer 1 uur voor de mammografie. Dat klinkt misschien heel homeopathisch, maar is echt wetenschappelijk bewezen dat dit de pijnervaring vermindert. En ook al haalt het maar de randjes eraf, is dat denk ik toch een voordeel.
Ja.
En mocht je het zo in kunnen plannen met je cyclus, dan adviseer ik om een mammografie niet te doen net voor je menstruatie, maar in de eerste of de tweede week erna, dan zijn je borsten echt minder gevoelig.
Ja, oké.
En dus de reden dat wij in Nederland mammografie doen, is omdat het dus bij de meeste vrouwen heel betrouwbaar is. Het is snel, het is makkelijk om dus in zo'n bus mobiel en op grote schaal te doen. Relatief goedkoop. En je kunt, als je vaker mammografieën maakt bij vrouwen, dus als je elke 2 tot 3 jaar komt, kun je ze heel goed met elkaar vergelijken.
Ja.
En dan kun je dus heel makkelijk zien of iets verandert. Echo klinkt natuurlijk heel aantrekkelijk, want de meeste mensen weten wel dat echo
doet geen pijn.
Nee.
Ja. En dan werk je met echogel op de borst, maar is helaas geen betrouwbare vervanger voor het mammogram.
Ja, ja.
Dus de afwijkingen die je op het mammogram wel ziet, bijvoorbeeld kalkspatjes of hele subtiele tumoren, die mis je echt met de echo. De screenen met echo is echt weggelegd in bepaalde situaties als een mammografie niet kan.
Okay. En dat is wel een beetje leeftijd gerelateerd, toch? Want als ik in mijn richtlijn staat volgens mij als ik iemand met een afwijking heb voor het 30ste jaar, dat je dan juist wel eerst een echo doet.
Ja, onder de 30 jaar doen wij geen mammografieën in Nederland. Dat staat ook in onze richtlijn.
Dat heeft te maken
met de dichtheid van het klierweefsel. Dus je weet dat je bij die jonge vrouwen heel weinig hebt aan het mammogram. Omdat het moeilijk te beoordelen is. En de kans dat ze borstkanker hebben is heel klein. Dus dan start je eigenlijk altijd met een echo. Het is wel zo, als ik borstkanker vind bij iemand onder de 30, of als ik denk dat ik dat vind met de echo, dan doe je alsnog dat mammogram.
Ja, precies.
Oké. En het MRI, dat hadden we dan nog niet behandeld.
Ja, MRI, dat klinkt natuurlijk ook heel aantrekkelijk.
Ook niet pijnlijk, want je ligt gewoon.
Ja, is ook niet pijnlijk inderdaad. Je ligt op je buik, je gaat een tunnel in. Nou is dat voor sommige vrouwen
zeggen,
ook
je
al...
moet niet claustrofobisch zijn.
Ja,
nee, dat is helemaal waar.
Ja, precies. Ja, heel veel mensen vinden dat ook heel spannend. Dat onderzoek is eigenlijk bij de meeste vrouwen helemaal niet nodig om op die manier te screenen. Omdat zij gewoon een heel goed beoordeelbaar mammogram hebben.
Ja.
En we hebben in Nederland onvoldoende capaciteit en personeel die MRI's kunnen maken. En ook sowieso te weinig MRI-scanners. Om de screening voor iedereen met een MRI te gaan doen. Het is ook zo dat de kosten van MRI veel hoger zijn dan voor mammografie. En we vinden met MRI ook veel meer afwijkingen die geen kanker zijn. Maar wel leiden tot extra onderzoeken en vaak ook weefselafnames en biopten. En dat heeft ermee te maken omdat MRI gewoon heel goed is in het opsporen van kleine afwijkingen. Maar dus ook goedaardige dingen. Het is niet heel specifiek. En dan heb je weer de spanning en de onrust van die extra onderzoeken. Dus ook MRI is echt iets wat we in moeten zetten voor vrouwen die daar het meeste baat bij hebben.
Ja,
en qua kosten van een MRI-apparaat aanschaffen, want ik kreeg pas ook een berichtje van iemand en die zei van, joh, maar dan zet je toch een paar extra MRI-apparaten neer. Maar dat is, miljarden, ik weet het niet meer wat het was. Zijn,
nou, per stuk geen miljarden, gelukkig, maar wel miljoenen heb je het dan wel over.
Ja. Dus dat is ook niet heb zo dat je die even snel koopt.
Ja, precies. Ja, ik hoef ze zelf niet te kopen, maar het is heel kostbaar.
Ja, precies.
Nou ja, zo'n MRI-apparaat is dus heel duur, maar wat zijn de kosten van een MRI-onderzoek in vergelijking met de mammografie? Want je zegt van nou, dat is duurder, maar waar hebben we het dan over?
Ja, de kosten van een mammografie, zei ik al, die zijn relatief laag. Dat ligt ongeveer rond de 120 euro. Als je deelneemt aan het bevolkingsonderzoek, dan worden deze kosten volledig betaald door de overheid. De kosten voor een MRI van de borsten, dan onafhankelijk dus van dat een dure apparaat, die liggen ongeveer 3 keer hoger. Zo rond de 350 euro per onderzoek. En dat heeft ermee te maken dat het apparaat dus duur is. Het onderzoek ook veel langer duurt. Je ligt ongeveer een half uur in de MRI-scan.
Half uur?
Ja. Ja, het duurt best lang.
Ja.
En we maken gebruik van een duur contrastmiddel. En dat heb je nodig om een eventuele afwijking in de borst zichtbaar te maken.
En dat is ook wel gelijk logisch dat je niet zomaar overstapt op die MRI, want los van het feit dat we niet genoeg MRI's hebben, niet genoeg personeel, het onderzoek duurt ook veel langer. Dus uiteindelijk heb je ook gewoon meer tijd nodig.
Ja, je kunt veel minder mensen screenen in dezelfde tijd. Het maken van een mammografie duurt met aan- en uitkleden, alles erop en eraan 10 minuten.
Ja, precies. Hey, en op social media, nou, we hebben er al een keertje over gesproken op mijn Instagram-account, dus ik weet wat het antwoord is, maar ik ga hem toch nog stellen voor de luisteraars. Social media is, af en toe komt er dan weer zo'n hype voorbij en mammografie wordt heel veel genoemd als een alternatief voor een mammografie. Kan jij uitleggen wat thermografie is en of dat inderdaad een betrouwbaar alternatief is? Hij wordt overigens met name genoemd omdat deze ook niet pijnlijk is, hè? Dus hij wordt vooral gehyped omdat het niet pijnlijk zou zijn.
Ja, bij thermografie dan wordt er met behulp van een infraroodcamera wordt de temperatuur van de huid van de borst onderzocht. En dan zou je volgens de thermografie eventuele gebieden met een verhoogde temperatuur, dat noem je dan hotspots, die zouden kunnen wijzen op borstkanker. Helaas is het zo dat tumoren vaak dieper in de borst liggen. Deze dus niet met een oppervlakkige temperatuurmeting van de borst kunt opsporen. Zeker niet als dat hele kleine afwijkingen zijn in een vroeg stadium. En het is ook weinig specifiek, want je vindt dus ook andere dingen waardoor je een verhoogde temperatuur hebt in je borst, bijvoorbeeld een ontsteking.
Oh ja.
Dus hierdoor wordt met thermografie ook veel tumoren gemist. En dat is ook de reden dat onze beroepsvereniging van radiologen, maar ook de chirurgen, deze methode niet ondersteunen als screeningsonderzoek bij borstkanker. Okay. En als ik kijk naar wat ik persoonlijk van heb gezien, heb ik nog nooit een vrouw in mijn praktijk gezien die is doorgestuurd met een afwijkende thermografie die dan borstkanker bleek te hebben. Mm-hmm. Helaas wel omgekeerd, dat vrouwen een normale thermografie-uitslag hadden gekregen, maar wel een knobbel bleven houden, wat dan toch uiteindelijk borstkanker bleek te zijn.
Ja, ja. Oké. Okay.
Dus niet doen.
Mijn advies is niet doen.
Nee. Jo-Janneke, kan jij vertellen wat de voordelen zijn van het meedoen met bevolkingsonderzoek?
Het allergrootste voordeel van het bevolkingsonderzoek is dat je borstkanker eerder kunt ontdekken, dus in een vroeger stadium. Eigenlijk nog voordat een vrouw het soms voelt, hè. Dat is ook vaak wat ik merk op het moment dat ik iemand moet bellen. Dan vraag ik natuurlijk ook, ja, heb je klachten? Voel je zelf iets? Dat vrouwen heel vaak zeggen, nee, ik voel helemaal niks. Nou, dat kan er dus voor zorgen dat je een kleinere operatie moet of bijvoorbeeld geen chemotherapie nodig hebt, dus minder behandeling. En ook heeft het invloed op de uiteindelijke kans om te overlijden door borstkanker. Als je kijkt, van iedere 1000 vrouwen van 50 jaar overlijden er 40 in de loop van hun leven aan borstkanker. En vrouwen die meedoen aan het bevolkingsonderzoek, die hebben een 50% kleinere kans om te overlijden aan borstkanker dan vrouwen die niet meedoen. Door het bevolkingsonderzoek trouwens overlijden ieder jaar 1300 vrouwen minder aan borstkanker.
En Marianne, zitten er ook nadelen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker?
Ja, er zitten helaas ook nadelen aan het bevolkingsonderzoek. Als je bericht krijgt dat er een afwijking gevonden is in de borst, dan levert dat heel veel spanning op. En of dat nou uiteindelijk goed of slecht nieuws blijkt te zijn, die spanning die is er wel. Je zit vaak wel enkele dagen in onzekerheid en moet wachten op uitslagen. En dat is heel stressvol en vervelend.
Kan ik me voorstellen.
Dus dat is een nadeel. Ook is het zo dat we bij het bevolkingsonderzoek hele kleine tumoren vinden of voorstadia van borstkanker. Dat noemen we dan DASIS. Dat is nog geen borstkanker, maar kan dat in de toekomst wel worden.
Ja.
Als je dat laat zitten. En we weten eigenlijk niet zo goed of deze vrouwen dan ooit in hun leven hiervan last zouden krijgen en eraan zouden overlijden. En dat is natuurlijk eigenlijk wat Jo-Janneke terecht zegt. Je wil een overlijden voorkomen met het bevolkingsonderzoek. Dus op het moment dat we die tumoren nu vinden, dan worden ze behandeld. Maar mogelijk was dat niet nodig geweest.
Ja, ja.
En wordt iemand onnodig geopereerd. En naar schatting is dat bij ongeveer 1 op de 10 gevallen van borstkanker die we vinden bij het bevolkingsonderzoek zo. Dus dat is best veel. En helaas kunnen we die toekomst van die afwijkingen nu nog niet voorspellen. Dat is natuurlijk iets wat je zou willen weten. Van, deze moet je wel iets aan doen en deze niet. En dat is iets waar heel veel onderzoek naar wordt gedaan in de toekomst, voor de toekomst. Met name naar dat voorstadium dat deze is.
Ja.
Een ander nadeel is dat het kan zijn dat de borstkanker niet wordt gezien. Dat is natuurlijk niet alleen maar bij het bevolkingsonderzoek zo. Dat is ook in het ziekenhuis zo als je een mammografie laat doen. 2 tot 3 van de 10 borstkankers naar schatting kunnen wij als borstradiologen niet zien. Hoe goed ik ook mijn best doe.
Dat is ook echt best veel.
Ja, dat is,
dat is
veel.
Best veel. Ja, ja, ja. En je wordt dan dus onterecht gerustgesteld.
Ja.
Dus daarom blijft mijn advies, en dit kan ik niet vaak genoeg zeggen, als je klachten hebt van je borsten, ook al ben je net bij de bus geweest, was het allemaal goed, ga naar je huisarts.
Ja.
En bedoel je dan, dat kan je niet zien, bedoel je dan met de mammografie? Of bedoel je in het algemeen ook naar verder onderzoek?
Nee, dan bedoel ik echt met de mammografie.
Ja, oké. Okay.
En een groot verschil is natuurlijk als je naar het bevolkingsonderzoek gaat en je voelt misschien toch stiekem iets. Daar is geen radioloog die dan meteen daar even naar kan kijken met een echo. En dat is natuurlijk het verschil als je bij mij in het ziekenhuis komt.
Ja. Dan dus kan die 2 tot 3 geldt niet voor het ziekenhuis, maar die geldt echt voor het bevolkingsonderzoek. Ja. Even goed om te benadrukken.
Ja. Ja. Ik maak graag even een sprongetje naar het onderwerp zeer dicht borstweefsel. Nou, daar is al het een en ander over gezegd door Jo-Janneke op de Vragendokter Instagram. Vrouwen met zeer dicht borstweefsel hebben 2 keer zoveel kans op borstkanker als een vrouw die dat niet heeft. Maar begrijp ik het goed dat als je zeer dicht borstweefsel hebt, dat de mammografie dan dus minder betrouwbaar is? En wat is dat zeer dichte borstweefsel dan? En hoe weet je of je dat überhaupt hebt? Er zijn heel veel vragen.
Heel veel vragen.
Ja.
Gaan ze allemaal doen.
Er waren ook heel veel vragen hierover.
Ja, ja, snap ik. Precies.
Snap ik. Ja, borsten zijn, als je dat grofweg indeelt, opgebouwd uit 2 onderdelen. Klierweefsel en vetweefsel. En de verhouding tussen deze twee verschilt heel erg per vrouw. En die wordt deels bepaald door je lichaamsbouw. Dus over het algemeen, als je wat zwaarder bent, zijn je borsten meer vettig. Maar vooral ook hormonale invloeden en een stukje erfelijke aanleg. Als de borst met name bestaat uit vetweefsel, wat er voor mij op een mammogram zwart uitziet,
okay,
dan kan ik de tumor heel goed zien, want een tumor is wit. Dus dan heb je wit op zwart, is heel goed te beoordelen.
Ja.
Heb je heel veel klierweefsel, wat ook wit is op de foto, dan valt dus witte tumor voor mij veel minder goed op. En dan is het voor mij veel moeilijker om een goede uitspraak te doen. In het ziekenhuis maken alle borstradiologen een indeling van het borstweefsel in 4 categorieën, A, B, C en D. Waarbij A een borst is die bijna volledig vet is en D het zeer dichte klierweefsel is waar het nu veel over gaat in de media. Mm-hmm. Wij zijn verplicht om dat in ons verslag te zetten. Dus heb je ooit een mammografie ondergaan in het ziekenhuis, dan staat daar jouw mammadensiteit, heet dat dan,
ja,
staat daarin met dus A, B, C of D. En dan kun je dat dus ook in je persoonlijke dossier opzoeken. Bij het bevolkings...
Belde niet de poli over? Of mag dat wel?
Ik zeg altijd bel de huisarts.
Top. Nou, het allerliefste, want wij krijgen natuurlijk, jij ook, dat weet ik, daarom maak ik er een grapje over. Jij krijgt ook ontzettend veel vragen nu op de poli, hè, van vrouwen die bellen van wat is mijn klierweefsel. Ik krijg die als huisarts ook, hè, van vrouwen die ooit een mammografie hebben gehad. Stap 1, zoek het even op of dat je het zelf kan opzoeken in je eigen dossier van het ziekenhuis. Dat kan meestal. Als je er dan niet uitkomt, ja, dan mag je de huisarts bellen als je het graag wil weten. Ja. Er waren veel telefoontjes.
Nou, en heb ik een vrouw voor me zitten, dan zeg ik het natuurlijk zelf.
Ja.
Maar als ze bij ons de administratie bellen, die doen daar geen uitspraken over.
Nee.
En dat begrijp ik heel goed.
Nee, precies.
Ja.
Ja, en bij het bevolkingsonderzoek wordt die dichtheid dus niet geregistreerd. Omdat daar nu nog geen consequentie aan zit. Dus je hoeft niet het bevolkingsonderzoek te bellen met de vraag, wat is mijn densiteit? Want dat weet die mevrouw aan de telefoon oprecht niet.
Oké. Ja, en ik krijg als huisarts dus als je mammografie goed is, geen uitslag.
Nee.
Dus als jij van het bevolkingsonderzoek. Ja. Dus als je bij het bevolkingsonderzoek een mammografie hebt gehad en die is goed, dan weet ik niet wat de uitslag is, ook nog wel even goed om te benoemen.
Nee, dat klopt. En ik weet het ook alleen maar door de beelden van het bevolkingsonderzoek op te vragen. Wat ik doe als ik iemand verwezen krijg.
Ja, precies. Ja.
Okay.
En dus ook met echo kun je een densiteit niet goed meten. Dat is echt iets wat je op een mammogram doet.
Ja, precies. Maar goed, heel even, ik ga even dan, ik zit nu te denken. Stel, hè, ik ben tussen de 49 en de 52, als ik word ergens in een borstenbus mag ik langskomen.
Duurt niet zo lang meer.
Nee, ja, goed. Ik word opgeroepen en ze gaan daar kijken. Maar eigenlijk weet je dan dus nog steeds niet of je dat hebt.
Dat weet je niet.
De zeer dicht borstweefsel. Dus uiteindelijk zou je er pas achter kunnen komen als je in het ziekenhuis een mammografie krijgt.
Ja, dat klopt. Ja. Dat is op dit moment de enige manier waarop je dat weet.
Ja.
Ja.
Alright. Heb je dicht borstweefsel altijd? Of is dat iets wat zeg maar in de loop der jaren kan veranderen en kan toenemen?
Ja, de dichtheid is voor een groot deel gerelateerd aan je leeftijd. Omdat het dus heel erg beïnvloed wordt door vrouwelijke hormonen. Dus als je vrouwen van 20 of 30 een mammografie aandoet, dan hebben die allemaal densiteit C of D, een hoge categorie.
Ja.
En het neemt af met je leeftijd. En vooral zie je na de overgang, als de hormonen dalen, dat die dichtheid snel afneemt. Wat het voor mij dus als radioloog veel makkelijker maakt om zo'n mammogram te beoordelen als je ouder bent. En ook weer een extra reden om dus pas te screenen vanaf 50.
Ja.
Er zijn ook vrouwen bij wie dit niet zo is en die dus altijd dat zeer dichte klierweefsel behouden. Waardoor dat mammogram dus altijd lastiger te beoordelen is. En we weten dat in de screeningspopulatie, dus tussen de 50 en de 75, die groep ongeveer 8% van de vrouwen is. En dit is dus de groep waarover nu heel veel wordt gesproken in de media.
Ja,
ja, want ik zei al, ik krijg dus best veel berichten, telefoontjes, vragen van vrouwen die weten dat ze dit hebben, dat ze dat zeer dichte borstweefsel hebben, type D. Met de vraag van, ja, moet ik nou wat anders doen dan een mammografie of moet ik wel deelnemen aan het bevolkingsonderzoek? Heb jij daar
advies voor? Het is een moeilijke vraag, dat besef ik mij.
Ja, dat is zeker een moeilijke vraag. Maar ik begrijp wel heel goed dat die berichtgeving in de media voor heel veel onrust zorgt.
Ja, zeker.
En wij als beroepsvereniging, daar wordt ook veel over gemaild en gedaan hoe wij dat nou moeten aanpakken. Ja, als je dus van jezelf weet wat jij zegt, dat je dat zeer dichte borstweefsel hebt, dan ben je dus ooit in een ziekenhuis geweest, want anders weet je dat namelijk niet. Het advies blijft als je geen klachten hebt van je borst om echt deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek. Omdat we gelukkig het merendeel van de tumoren wel vinden met die mammografie. Ook in die groep. 6 van de 10 tumoren vinden we wel. Naar aanleiding van die media aandacht, dat komt door een studie die is gedaan in Nederland. Waarde van aanvullende MRI-scans bij vrouwen met zeer dicht klierweefsel, dus in het bevolkingsonderzoek, dus vanaf 50. Dat was de DENS-studie. En hieruit bleek dat er met MRI meer tumoren gevonden worden. Dus tumoren die op het mammogram niet te zien zijn. En wij als Nederlandse borstradiologen, wij zijn van mening dat we voor vrouwen met zeer dicht klierweefsel die optie moeten aanbieden van de MRI. Helaas vindt de Gezondheidsraad dat er op dit moment nog onvoldoende bewijs is, of in ieder geval, we kunnen het ze nu nog niet bieden. En dat er nog meer onderzoek nodig is hoe we dit het beste kunnen gaan doen voor deze groep vrouwen. En daarom startte eind dit jaar een tweede studie, dat is de DENS-2-studie. En hierbij gaan we dan weer twee andere manieren van extra screening met elkaar vergelijken. Dat zal dan een verkort MRI-protocol zijn, omdat je hoopt dat je op die manier dus wel die goede MRI kan inzetten, maar sneller en goedkoper. Of een MRI met contrastmiddel als aanvulling op het normale mammogram.
Dus eigenlijk zeg je van, voor het hele bevolkingsonderzoek een MRI doen, dat achten we niet zinvol, want daar is de mammografie best betrouwbaar. En nou ja, niet heel duur en het duurt niet zo lang. Maar als je kijkt naar die groep D vrouwen,
dat we nu echt een beetje het idee hebben dat we die groep tekort doen.
Ja, maar op dit moment kan dat nog niet.
Nee, het kan nog niet. Als vrouw weet je dus ook niet of je in die categorie zit, omdat je dus niet die uitslag krijgt van je densiteit. En die aanvullende MRI wordt op dit moment niet vergoed.
En zou jij dan aan vrouwen die wel weten dat ze dit hebben adviseren om zelf die MRI te bekostigen? Zelf, want dat kan natuurlijk, hè. Je hebt allerlei MRI-klinieken waar je commercieel zelf een MRI kan doen. Zou dat dan je advies zijn?
Ja, dat is natuurlijk wat er wel gebeurt. Ik werk in een regio waar de mensen best goed bedeeld zijn. Ja, en dit komt best wel regelmatig voorbij, dat vrouwen zeggen, dan betaal ik dat zelf wel. Dat kan dan nog steeds niet in het ziekenhuis, want wij hebben daar echt de capaciteit niet voor. En ik verwijs deze vrouwen, als zij dat echt graag zelf willen betalen, naar inderdaad een MRI-centrum. Maar je krijgt daardoor wel een tweedeling in de zorg, wat denk ik niet wenselijk is. Dus daarom moeten wij daar als beroepsgroep echt goed naar kijken, dat dit voor alle vrouwen zo is.
Ja, precies. Ja,
duidelijk.
Marianne, we kregen ook nog een paar vragen van volgers die we je voor willen leggen. Ten eerste, is het pletten met veel kracht niet gevaarlijk als er wel borstkanker blijkt te zitten?
Ja, de term pletten vind ik wel mooi. Ik zou het zelf comprimeren noemen.
Ja,
maar het voelt misschien als pletten.
Het voelt denk ik als pletten.
Ja, ik snap het. Nee, het is een hele begrijpelijke vraag. Gelukkig is het antwoord nee. Je kunt door middel van druk de tumor niet kapot drukken of activeren, waardoor deze zich verder gaat verspreiden. Want dat is waar mensen bang voor zijn. Ja. En ook kun je door het nemen van een biopt de tumor niet verspreiden. Ik hoor wel eens, als ik dan een biopt wil gaan doen, dat mensen zeggen, ja, maar dan komt er zuurstof bij en dan gaat die groeien. Dat is niet zo. Door jarenlange ervaring weten we inmiddels gelukkig dat dat niet het geval is en dat je dit veilig kunt doen. Ook is het natuurlijk zo, op het moment dat we borstkanker vinden, dat er eigenlijk altijd op korte termijn een behandeling gestart zal gaan worden, waardoor de tumor zich ook niet verder kan verspreiden.
Ja, en een biop doen, want hebben we dat, ik weet niet of dat we dat nou in het begin hebben genoemd, dat betekent dat je met een dikke naald een hapje weefsel uit de borst neemt, toch?
Ja, dat doe je dus als je denkt aan borstkanker, maar ook goedaardige afwijkingen worden vaak aangeprikt. Je verdooft dan de borst en dan haal je met een dikke holle naald, haal je meestal 2 stukjes weefsel uit de borst en dat stuur je op voor onderzoek.
Ja, precies. Ja. Ja, we kregen ook nog de vraag of dat je mee kan doen aan het bevolkingsonderzoek als je bijvoorbeeld een borstvergroting of juist een borstverkleining hebt gehad.
Ja, dat is een hele goede vraag. Na borstverkleining kunnen eigenlijk alle vrouwen meedoen aan het bevolkingsonderzoek. je geeft het wel aan bij degene die de foto's maakt. Want zo'n borst ziet er wel degelijk anders uit van binnen. Ook van buiten. Dus vaak kun je het natuurlijk aan de buitenkant zien. Maar ik zie op de foto niet de buitenkant. Nee, alleen precies. De binnenkant.
Ja.
Dus de laborant kan dan een opmerking bij de foto plaatsen. Waarop dus de radioloog weet dat er een borstverkleining is geweest. Ja, na een borstvergroting, en dat is dus meestal met prothese, dan hangt het af van de plaats van de prothese. Zit die voor of achter de borstspier en met name hoe groot de prothese is. Of je kunt deelnemen aan het bevolkingsonderzoek. De meeste vrouwen met prothese kunnen gewoon deelnemen. Maar er is een kleine groep waarbij de prothese zo groot is. En je moet je voorstellen dat de prothese voor mij op een foto eruit ziet als een hele grote witte bal in de borst. Dan kan ik gewoon het overliggende borstweefsel helemaal niet meer beoordelen, doordat daar die grote witte bol in zit. Dus dan weet je dat bij deze groep vrouwen het niet zinnig is om de foto te maken, omdat je er toch niks over kan zeggen. Deze vrouwen krijgen een brief van het bevolkingsonderzoek en daar staat dit uitgelegd. En dan wordt hen geadviseerd contact op te nemen met de huisarts als ze klachten hebben van de borst. Dat vind ik altijd een beetje een vage. Maar
Maar waar moet je dan op letten? Ja.
Ja, dus als je ook weer het knobbeltje veranderingen aan je borst. Maar dan zeggen ze eigenlijk niks over screening. Als deze vrouwen toch gescreend willen worden, dan zou ik ze adviseren naar de huisarts te gaan. En de huisarts kan dan verwijzen naar het ziekenhuis waar meestal een echo wordt gemaakt. Ik plaats daar wel altijd de kanttekening bij dat een echo niet hetzelfde is als een mammografie. Dus dat ik echt niet alles kan zien met een echo. Maar ik vind het beter dan helemaal niks doen voor deze groep vrouwen. Dus daarom doe ik die echo altijd wel.
Ja.
En kan zo'n prothese nog kapot gaan? Want we hadden het net over pletten. Ik kan me zo voorstellen dat daar ook angst voor is.
Ja, die angst is er zeker. Heel veel vrouwen zijn bang dat de prothese gaat scheuren of gaat lekken door de mammografie. Ik heb dat ook nog even nagevraagd bij onze plastisch chirurgen. En die kans daarop is echt extreem klein. Er wordt in de fabriek worden die prothesen ook enorm geplet voordat ze überhaupt om ze te testen. Ze moeten daar tegen kunnen, gecomprimeerd. En daarom adviseert dus ook de plastisch chirurgen met klem om vrouwen met prothesen gewoon deel te laten nemen aan het bevolkingsonderzoek.
Marianne, er wordt nog wel eens gezegd dat een mammografie in de borstenbus onbetrouwbaarder is dan in het ziekenhuis. Klopt dat?
Ja, in het algemeen is de kwaliteit van de borstkankerscreening in Nederland echt heel erg hoog. Dat komt doordat wij met moderne apparatuur werken. Foto's gemaakt worden door echt speciaal opgeleide laboranten. Die dus ook heel kritisch zijn op zichzelf. Dus die maken echt goede foto's. En wij door tenminste 2 radiologen speciaal opgeleid daarvoor de foto's bekijken. Dus dat noem je dan double reading. En dat maakt dat de screening in Nederland voor de meeste vrouwen echt een hele betrouwbare methode is om je borsten te laten onderzoeken. Het is wel zo dat de groep vrouwen die natuurlijk bij mij in het ziekenhuis komt een andere groep is dan de screeningsgroep.
Ja.
Dat zijn vrouwen die een klacht hebben of een familie hebben waarin veel borstkanker voorkomt en daarom extra aan de gaten gehouden moeten worden. Dus die vrouwen hebben al, als ze binnenkomen, een hogere kans om iets te hebben dan als je naar het bevolkingsonderzoek gaat. De meeste ziekenhuizen, of ik denk inmiddels alle ziekenhuizen, maakt de mammograaf ook tomosynthese plaatjes, heet dat. Dure termen.
Tomosynthese.
Dus de mammografie is eigenlijk een plat plaatje, 2D, maar met tomosynthese maak je nog een soort plakjes door de borst. En dan kan je dus nog iets meer zien van het klierweefsel, borstweefsel, met als nadeel dat de dosis iets hoger is. Dus je gebruikt iets meer schadelijke röntgenstralen dan bij bevolkingsonderzoek. Dan kan je dus ook, de vrouwen kunnen dan ook bij de laborant aangeven dat ze ergens pijn hebben of iets voelen. En dan kan ik ook nog extra goed daarnaar kijken.
Wat gerichter
kijken. En een echo doen. Ja, dus dat, of dat dan betrouwbaarder is, dat weet ik dus niet zo goed. Maar je hebt gewoon een andere populatie in je ziekenhuis dan bij het bevolkingsonderzoek.
Ja.
Ik denk dat de screening echt heel goed is.
Ja. Ja.
We kregen ook nog de vraag of dat je niet juist, want jij noemde net al de straling, hè, of dat je niet juist kanker krijgt door mee te doen aan dat bevolkingsonderzoek. Hoe zit dat?
Ja, we werken natuurlijk, zo'n mammografie werkt met röntgenstralen. Ik als radioloog ben ook opgeleid met zo min mogelijk stralen, alleen als het echt nodig is. Want röntgenstralen, als je dat veelvuldig inzet, dan kan dat kanker veroorzaken.
Mm-hmm.
Gelukkig is bij de mammografie de stralingsdosis heel laag. Die is ook met de jaren steeds lager geworden door de betere apparatuur. En daardoor is het risico op het krijgen van borstkanker, met name het overlijden aan kanker door deze straling, heel klein. Als je elke 2 jaar meedoet aan het bevolkingsonderzoek tussen de 50 en de 75, dan neemt jouw kans met 0,035% toe. Dus dat is echt... heel laag.
Ja, tegenover de kans dat er wel borstkanker gevonden wordt, is dat eigenlijk niks.
Precies, ja.
Kan jij verder nog wat zeggen over het nut van zelfonderzoek van de borsten? Want daar ben ik een beetje in verwarring. Mijn huisartsenrichtlijn zegt, zelfonderzoek is alleen zinvol voor vrouwen die al borstkanker hebben gehad. Maar als dat niet het geval is, dan heeft het geen zin om het te doen. En het argument wat ze noemen is dat je gewoon niet meer kans hebt om te genezen door zelfonderzoek te doen. Ja, wat moet ik hier nu mee?
Ja, lastig hè. Ja, wij, niet elke radioloog zal daar denk ik ook hetzelfde in staan, of niet elke dokter. Maar ik ben echt van mening dat het toch wel belangrijk is dat je als vrouw je borsten leert kennen. En dat doe je toch door er af en toe aan te voelen en er naar te kijken. En dan merk je sneller als er iets verandert wat mogelijk borstkanker zou kunnen zijn. Want nog steeds worden de meeste borstkankers door vrouwen zelf opgemerkt. Dus
en
die hebben dat dan
bus,
toch een keer gevoeld. Ja, mijn advies, maar dat is dus mijn advies, om vanaf je 35ste je borsten met enige regelmaat, en hoeft echt niet elke week, maar bijvoorbeeld 1 keer per 3 maanden je borsten te onderzoeken. En niet alleen door eraan te voelen, maar ook door voor de spiegel naar je borsten te kijken. Als je van bovenaf kijkt, dan zie je natuurlijk alleen maar de bovenkant. Als je voor de spiegel staat, dan kan je veel meer zien van je borst. En dan zie je ook een deukje of een ingetrokken tepel. Knobbeltjes kun je voelen. En soms komt er bloed uit je tepel of heb je een gekke huidafwijking. En er zijn ook websites waarop goed uitgelegd staat hoe je dit zou kunnen doen. Bijvoorbeeld bij Borstkankervereniging Nederland of de website van het KWF. En mijn advies is ook om je borsten te onderzoeken, niet net voor je menstruatie, want dan is het allemaal bobbelig, hobbelig, pijnlijk. Ja. Voel je van alles? Doe dat de eerste of de tweede week na je menstruatie. Dan is je hormoonspiegel relatief laag, is je borst soepel en dan kun je het beste voelen of iets anders is dan anders. En als je twijfelt, ga naar je huisarts. Laat die ook even voelen. Heel veel klachten zijn gelukkig hormonaal. Dus dan kun je ook gerust een maand afwachten. Menstruatie afwachten om te kijken of het verdwijnt. En in mijn ervaring sturen huisartsen patiënten laagdrempelig in voor verder onderzoek bij klachten.
Ja, ik wel. Ik zeg ook altijd, al heeft een vrouw klachten van de borsten en ik heb niks bijzonders, doe ik toch relatief makkelijk verder onderzoek. En ik zeg altijd, het komt zoveel voor. Ik ga niet die dokter zijn die jouw borstkanker mist. Dat zeg ik altijd letterlijk tegen mijn patiënten. Dus dat ik heel vaak zeg, ja, ik denk dat het niks is. Ik voel ook niks. Maar ik wil wel verder onderzoek doen. Ja. En ik denk dat veel collega's dat doen.
Ja, en ik merk ook vaak dat de huisarts wel iets voelt. En de patiënt niks.
Oh ja.
Dan is het meestal ook niks.
Nee.
En dat bewijst dus maar weer dat kennen van je eigen borsten wel belangrijk is. En ik kan me voorstellen dat het heel moeilijk is voor een huisarts om zo'n borst te bevoelen.
Ja.
Want je voelt altijd van alles.
Ja, precies.
Ja.
Ik heb nog wel een vraag daarover. Want met het voelen, je hebt het over een bobbeltje. Hoe anders voelt borstkanker dan bijvoorbeeld een kliertje of een opgezet kliertje?
Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is denk ik niet goed te voelen.
Ja.
Soms kan je een keiharde bobbel voelen in een borst en is dat gewoon een goedaardige kieste.
Ja.
En soms kan je een heel subtiel verdikkingtje voelen en is dat kanker. Dus dat is denk ik voor een vrouw zelf, voor een huisarts en ook door mij niet te voelen. Ik heb natuurlijk echt die hulptools met mijn foto's en mijn echo. En zonder is het denk ik echt het opgooien van een muntje. Het is wel iets of het is niet iets. Je kunt dat niet voelen. Dus ik zeg altijd tegen vrouwen, als het anders is dan anders,
ja,
of je vertrouwt het niet, laat het nakijken.
Ja, dus daar is dat zelfonderzoek eigenlijk zo belangrijk voor.
Ja, dat, ja.
Ja. Oké, Marianne, we gaan, en Jojanneke, we gaan richting afronding. Marianne, waar kun je betrouwbare en duidelijke informatie vinden over het bevolkingsonderzoek borstkanker? En over borsten in het algemeen? Heb je bijvoorbeeld websites waar je naartoe kan? En heb je misschien ook nog tips voor vrouwen die binnenkort een bevolkingsonderzoek ondergaan?
Ja, er zijn best wel wat betrouwbare websites. Natuurlijk de site van het Bevolkingsonderzoek Nederland zelf. De site van het RIVM staat veel betrouwbare informatie over het bevolkingsonderzoek. Ook met de voordelen, de nadelen, hoe gaat het dan precies? mijnborstonderzoek.nl en ook de site van Borstkankervereniging Nederland, het BVN. Daar staan ook filmpjes op over hoe je zelf onderzoek bijvoorbeeld kan doen. Dus dat zijn goede sites. En Mijn Borstonderzoek heeft ook een Instagram pagina waarop zij ook betrouwbare informatie plaatsen. Ja, en tips voor als je mee gaat doen aan het bevolkingsonderzoek. Ja, wat misschien heel veel mensen niet weten, heel veel vrouwen niet weten. Gebruik geen body lotion of andere crèmes. En ook geen deodorant voorafgaand aan de foto.
Oh.
Ja, en het heeft ermee te maken dat als je natuurlijk jezelf lekker helemaal insmeert met body lotion, dat die borst heel glibbert glad
eruit
wordt. Ja, die glibbert er echt uit. En is ook gewoon voor door de laborant heel moeilijk te pakken.
Ja.
Dus dat is echt lastiger om dan de foto te maken. En je hebt wel eens vrouwen die smetplekjes hebben onder hun borsten. Dat een beetje van die rode wondjes. Daar doen ze dan lekker zinkzalf op. Om
wat
dat
heel
in
goed
te
is.
Laten drogen. Wat heel goed is, maar niet als je je mammogram hebt.
Ah, ja.
Want daar kunnen metaaldeeltjes in zitten. Ook in deodorant, met name de spuitbus deodorant.
Ja.
En die zie je dus heel goed op de foto. En
oh.
Dan kan dat serieus lijken op kalkspatjes in de borst. Wat borstkanker kan zijn. Dus ja, doe het niet op de dagen dat je de mammografie moet. En maak je alsjeblieft geen zorgen over zwetende oksels.
Ja. Maar staat dat
die
dan
heb jij ook?
Die heeft iedereen.
Ik heb net het pietenpad gelopen met Marjan. Dus ja. Die heeft iedereen.
Allemaal
zwetende
oksels. Ja.
Oké. Okay.
Ja, en eigenlijk mijn allerbelangrijkste tip blijft, en dat ga ik nog een keer zeggen, als je klachten hebt van je borsten, niet naar het bevolkingsonderzoek, maar naar de huisarts gaan.
Ja, precies. Daar dus niet wachten op dat bevolkingsonderzoek. Nee. Gewoon meteen.
Nee, en ook niet denken van ik word bijna 50, ik wacht nog even af. Of het zit er bijna aan te komen.
Ja.
Weet je, bel gewoon mij. Niet allemaal natuurlijk. Bel je eigen huisarts en bespreek het daar. Ja, absoluut.
En ook als je vorige week de brief hebt gehad dat het goed was en je voelt vandaag een knobbel.
En het blijft.
Dan ga je naar de dokter.
Precies.
Ja. Nou, namens Jo-Janneke en mij, dankjewel Marianne. Dat je hier was en voor het delen van je inzichten. Wil je over deze aflevering nou leerpunten ontvangen in je mailbox? Ga dan naar de Vragendokter op Instagram. En meld je via de link in de bio aan voor onze nieuwsbrief. En als je tijd hebt, laat eens een review achter. Of geef ons gewoon een hoop sterretjes op je favoriete podcastkanaal.